Een hele goede middag en leuk dat je luistert naar Newbies, live vanuit de Hogeschool van Amsterdam op de Amstel Campus. Mijn naam is Pedro en ik ben hier samen met Dionne, Jasmijn en Tamar. En in het komend uurtje gaan we het hebben over de laatste ontwikkelingen en what's hot and happening in Amsterdam. Van die dikke stoere fatbikes tot hoe je Amsterdamse cafés omgaat mentale. Vandaag spreken we Willemijn Pompers, woordvoerder bij Veilig Verkeer Nederland, en Puk Timmermans, TikTok trend expert bij Flikvlak. Ga er lekker bij zitten, draai de volumeknop omhoog. Het is tijd voor Newbies. Campus Creators, ja, zoals ik al zei, zit ik hier niet alleen, maar ook met mijn co-host Tamar. Hallo?
Een hele goede middag. Ik ben hierheen gesjeest op een e-bike, want ik kwam een beetje te laat. Maar ik spotte wel steeds meer en meer fatbikes on the block. Maar Pedro, jij bent dus op pad geweest om daar een beetje een podcast over te maken, over die motorfiets dupe.
Zeker.
En ja, persoonlijk denk ik niet dat ik de enige ben, dat ik het een beetje toch een oogzeer vind op straat. Want ja, ik weet niet, ik ben zelf een beetje hypocriet bezig, maar ik heb wel een e-bike. Maar ja, die fatbikes, ik weet niet, ik kan er gewoon niet mee omgaan of zo. Maar ja, wat vinden mensen op straat eigenlijk van een fatbike? Laten we even luisteren.
Yes.
Ik ging even de straat op om te vragen aan mensen wat zij vinden van fatbikes.
Fatbikes. Ik zie er heel veel jongeren mee. Ik vind het zelf echt heel cool. Alleen, ik vind ze wel aan de dure kant. Maar ik zie er wel heel veel jongeren mee. Maar ik vind ze ook wel heel snel gaan. Volgens mij gaan ze, want we mogen nu 30 km per uur rijden. En ik merk dat die fatbikes veel sneller gaan. Dus dan heb je ook gewoon dat de jongeren veel harder kunnen rijden dan de personen die dan in een auto zitten.
En dan vind ik ze best wel vervelend. Die dingen die gaan echt mokerhard en ik heb het nooit door. En dan opeens word ik ingehaald. En dan missen ze me echt op een haar na. En ze zien er best wel dom uit, laten we eerlijk zijn. Ja, ik denk echt van koop dan een scooter, weet je wel. Ja, het is gewoon een soort... Weet je wat, zo'n motortje waar een clown ook op zou fietsen. Maar dan gewoon...
Nou, persoonlijk ben ik het er helemaal mee eens. Een motor die een clown zou fietsen. Maar... Ja, jij rijdt een Van Moof, Pedro.
Ja, klopt.
Switchen naar een fatbike?
Nee, ik denk het niet. Kijk, ik blijf wel voorlopig met mijn Van Moof. Ik heb niet aan behoefte aan een nieuwe e-bike. Ook een beetje zonde van het geld natuurlijk. Hè? En als hij fietst, dan fietst hij. Laat ik het zo zeggen. Het is een beetje zonde. Zelfs met je telefoon. Je gaat niet continu elke maand een nieuwe telefoon aanschaffen. Fatbikes lijken me wel vet als je door de bossen en de duinen heen gaat. Maar ik denk dat de stad, het heeft gewoon een slecht imago gecreëerd. Hè? Dat had Van Moof, dat heet nu de fatbikes. Die hebben dat slechte imago bij Amsterdammers. En zeker als je bijvoorbeeld in zo'n fietsenstalling komt, dan moet je dus omhoog en omlaag met zo'n ding. Best zwaar, best gevaarlijk lijkt me. En ze zijn niet altijd welkom omdat ze heel veel plek innemen. Dus ja, het fiets echt comfortabel, dat zeker. Maar nou, ik zou wel zeggen, nee.
Nee, ik voel je wel hoor. Ik vind het normaal al moeilijk om een stalen ros ergens kwijt te kunnen. Maar ja, om dan nog 20 kilo erbij te doen voor zo'n fatbike en misschien een klein tandje fietscomfort erbij te hebben, is het niet waard. Maar goed, laten we ook maar even een stukje van je podcast luisteren.
Jij bent de gebruiker van een fatbike. Begrijp jij de irritaties van weggebruikers?
Ja, dat snap ik wel. Maar ik vind ook dat zij zich ook gewoon kunnen aanpassen. Ik bedoel, iedereen kan er een kopen. Ik vind ook gewoon dat zij het moeten accepteren dat mensen met fatbikes op de weg zitten. Of op het fietspad.
En op de vraag, als er een helmplicht komt?
Als ik een helm moet dragen, dan doe ik het niet meer. Ik vind dat echt onzin. Dus dan ga ik wel gewoon weer met fysiek trappen aan de slag. Maar voor de rest hoeft dat niet, nee. Zolang het niet hoeft, dan doe ik het niet, nee.
En waar streeft uiteindelijk dus de fietsersbond uiteindelijk naar voor die fatbikes? Hè? Zodat het wel leuk blijft, hè, om zo'n fatbike te hebben. Hè? Want we weten allemaal nu, dat komt een beetje om die brommertjes eigenlijk verdwenen zijn. En eigenlijk kwamen de fatbikes daarvoor een beetje in de plaats, omdat ze er stoer uitzien, elegant, groot. Je kan er twee personen op dragen. Maar waar zou dan de fietsersbond hier in Amsterdam naar willen streven om ervoor te zorgen dat er wel fatbikes zitten, dat ze wel kunnen worden behouden, maar dat ze wel, zeg maar, in toom worden gehouden?
Alle fatbikes naar de rijbaan.
Alle fatbikes naar de rijbaan. En Moeten we dat ook zometeen gaan zien met andere e-bikes mogelijk, zoals Van Moos en Cowboys? Of zeg je nou, hè, misschien dat het daarvoor wel anders kan uitpakken?
Wat mij betreft wel. Wat mij betreft zou ik de grootste deel van de e-bikes, hè, de Van Moos en Cowboys, die veel te hard rijden, die harder aan dan 25 kilometer, en alle fatbikes, hupsakee naar de rijbaan. Ik wil niet de e-bikes die echt zo rond de 20 kilometer gaan, onder de 20 kilometer, net iets erboven. Ik ga niet zo ver om die te verbanden. Maar hoe maak je nou het verschil? Misschien zijn er ook wel mensen die op een Van Moof rijden, die ook gemiddeld 20, 22 rijden. Ik denk het niet. Maar het liefst zou ik ze wel, ja, het grootste deel wat te snel rijdt, naar de rijbaan willen hebben.
Denk je dat daar opvoeding bij hoort? Hè? Als het gaat om die fatbikes en jongeren eigenlijk. Denk je dat daar een stukje opvoeding ook bij hoort? Of zou je zeggen, nou, het is echt niet de schuld van hen per se?
Nou ja, natuurlijk is dat ook opvoeding. Ik bedoel, ik zie wel eens kinderen van 10, 12 op zo'n fiets zitten. Denk ik, goh, is dat nou de leeftijd dat je zo'n ding nodig hebt? Ik zou zeggen van niet. Ik zou mijn kinderen leren en ook zeggen, goh, je moet je gewoon gedragen in het verkeer. Ik heb zelf geen kinderen, maar als ik kinderen zou hebben, dan zou ik denken van, goh, moet een kind van 12 op een fatbike zitten? Ik denk zelf van niet. Zeker niet als je weet hoe hard die dingen kunnen. En wat ook gewoon voor de fietser op dat ding zelf gevaarlijk is.
Nou, Tamar, hoe ben jij een beetje gaan nadenken na het beluisteren van mijn podcastfragment? Ja, je hoorde de Fietsersbond dat de fatbike, maar ook andere e-bikes eigenlijk de rijbaan op moeten gaan. En een gemeenteraadslid van GroenLinks, die zei als hij kinderen had, dan had hij eigenlijk gezegd, ik zou het niet aanbevelen. Daarin hoorden we ook trouwens nog aan het begin een gebruiker van een fatbike. En die vindt dat anderen zich moeten aanpassen.
Ja, persoonlijk vind ik dat zeker nu ik het aan de blok zij zich moeten aanpassen. Want ik vind het nog steeds echt doodeng. Het straatbeeld is sowieso nog echt bezig met het bijsturen van fietsen met een Van Moof, fietsen met een e-bike. En ik ga gewoon als een sloopkogel door de stad. Ja, zeker met die kids vind ik het dan nog wel echt heel erg lastig. En ja, voor dat geld vind ik het gewoon nog steeds niet waard. En ik denk dat die 15-jarigen ook nog wel even een fietsdiploma moeten halen. Maar Jasmijn, Dionne, wat vind jij?
Ja, ik heb zelf eigenlijk nooit een fatbike gewild. Als ik ze voorbij zie rijden, dan denk ik eigenlijk alleen maar, waarom is dat nou zo populair? Het lijkt me hartstikke zwaar en onhandig. En ook blijf ik het gek vinden dat er geen helmplicht is bij die fatbikes. Want bij een scooter die 25 km per uur rijdt, moet dat wel. En waarom zou dat dan niet bij zo'n snelle fiets moeten?
Ja, ik snap het eigenlijk ook niet. Maar goed, wij hebben zo aan de telefoon Willemijn Pompers, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. En zij gaat ons meer vertellen over het hele beleid van fatbikes hier. Zeker in Amsterdam is dat altijd nog wel een dingetje. Maar ik vind het nog steeds eigenlijk een knap lastig idee. Van hoe je eigenlijk toch met zo'n nieuwe gebruiker van de weg omgaat.
Ja, ik persoonlijk vind zo'n fatbike er nog steeds gaaf uitzien. Maar dat betekent niet dat ze perfect zijn.
Nee.
Dus vandaar.
Nee, maar ja, weet je, het is nog steeds, ja, ze zijn 2 jaar terug of zo populair geworden. En nog steeds, ja, is het best wel lastig bijschakelen. Ja, net zoals inderdaad vroeger de Van Moofs. Vond ik altijd ook echt bloedirritant.
Nou ja, sinds het faillissement van Van Moof is dat al echt heel erg veranderd. Hè? Ze zijn failliet gegaan en ze hebben nu eigenaar.
Ja, en Pedro, als het goed is, heb jij Willemijn Pompers gesproken. Kan je misschien alvast iets over haar vertellen?
Ja, zeker. Willemijn Pompers is woordvoering en heeft ook politieke contacten bij Veilig Verkeer Nederland. En uiteindelijk is zij natuurlijk degene die best wel veel kan vertellen. Vooral voor de mensen die een kwetsbare groep behoren. Dus ouderen en kinderen eigenlijk. En daar streeft natuurlijk Veilig Verkeer Nederland zich voor.
Ja, want als het goed is, hebben we Willemijn nu aan de lijn hangen.
Hallo. Goedemiddag. Hallo.
Goedemiddag, Willemijn. Nou, fijn dat we even kunnen spreken. Jij bent dus onder andere verantwoordelijk voor woordvoering van Veilig Verkeer Nederland. Zou je daar kort even kunnen vertellen waar Veilig Verkeer Nederland eigenlijk nou voor staat?
Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad persvoorlichter van Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland is een organisatie die op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid een van de organisaties is die daar veel kennis over heeft. Daar hebben we allerlei campagnes voor, waarmee wij de verkeersveiligheid zo belangrijk mogelijk maken in Nederland.
Ja, welk thema staat eigenlijk heel hoog op jullie agenda? Want jullie hebben natuurlijk meerdere thema's eigenlijk, hè, meerdere agendapunten. Wat is nou even het hoogste, wat staat eigenlijk bovenaan op het lijstje?
Nou ja, we hebben natuurlijk inderdaad een hoop thema's waar wij ons hard voor maken. Wij maken ons met name hard voor de kwetsbare verkeersslachtoffers. Een van onze speerpunten zijn de kinderen en dan de kinderen in de basisschoolleeftijd. Die natuurlijk net komen kijken in het verkeer en die nog veel ervaring op moeten doen in het verkeer. Dus we hebben ook allerlei projecten en campagnes om deze kinderen te helpen om zo veilig mogelijk door het verkeer te bewegen. Maar een ander speerpunt van ons ook zijn de oudere verkeersdeelnemers. De 50-plussers, zoals wij ze dan noemen. Die ook tot die kwetsbare groep behoren. En daar zetten wij ons ook voor in.
Ja, want je had het nou net over kinderen. Hè? Is het nou nog steeds verantwoord om kinderen naar school te laten fietsen? Hè? Ondanks de toestand op de Amsterdamse fietspaden?
Ja, natuurlijk is het nog steeds verantwoord om je kinderen naar school te laten fietsen. Het is ook belangrijk dat je kinderen naar school laat fietsen. Want op het moment dat jij je kind niet door het verkeer zelf laat gaan, dan zal je kind ook niet leren hoe hij of zij op een veilige manier door het verkeer gaat. En in Amsterdam natuurlijk zijn de problemen daar aanwezig met de steeds voller wordende straten. De fietspaden die steeds voller worden. Gelukkig doet de gemeente Amsterdam is daar enorm mee bezig om te kijken hoe dat veiliger kan. Maar wij denken wel dat het belangrijk is om kinderen te leren fietsen en om kinderen ook te laten fietsen en ook naar school.
Ja, Veilig Verkeer Nederland was vrij duidelijk recentelijk, hè, waarbij het fatbikes eigenlijk niet meer toestaat tijdens fietsexamens. Veilig Verkeer Nederland noemde een fatbike eigenlijk geen fiets. Is het zo dat we mogelijk meer e-bikes zien verdwijnen tijdens dit verkeersexamen bij kinderen bijvoorbeeld?
Nou ja, kijk, we hebben gezegd specifiek de fatbike, hè, die we uitsluiten van het verkeersexamen. En een fatbike is natuurlijk een e-bike. Maar wij maken daarbij wel onderscheid tussen een reguliere e-bike en een fatbike. Ja, en dat heeft te maken met de specifieke kenmerken van de fatbike zelf. Het potentiële hoge snelheden die ze kunnen gebruiken. En daarbij dus ook het gedrag van de fatbike-rijders zelf. Dat vinden wij dan essentieel verschil met een reguliere e-bike. Waarbij je dus nog altijd zelf moet trappen om ook daadwerkelijk vooruit te komen. Hè? De reguliere e-bikes hebben een trapondersteuning. Fatbikes hoef je soms niet eens te trappen om vooruit te komen. Zeker niet als je een gashendel op je e-bike hebt geïnstalleerd. Jouw vraag was, zie je dan dat kinderen minder vaak met een e-bike gaan rijden? Ja, dat weet ik niet. Onze ervaring is vooralsnog dat de meeste kinderen gelukkig op een gewone fiets naar school komen. En dus ook op een gewone fiets meedoen aan het verkeersexamen.
Ja, en als je zou zeggen, wat is nou een voorbeeldstad in Nederland waar andere steden zich aan kunnen aansluiten? Welke stad zou gelijk in je hoofd opkomen?
Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Wij hebben het startsein gegeven van het verkeersexamen van de week in Harderwijk. In Harderwijk waren de kinderen allemaal keurig netjes met een goede fiets aanwezig op school om het verkeersexamen te doen. Onze medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en de vrijwilligers hebben daar ook alle fietsen gecontroleerd of ze goed waren. Nou, alle kinderen konden meedoen aan het fietsexamen. Er is geen discussie geweest over het gebruik van fatbikes of andere e-bikes. Er zijn zelfs kinderen die daar met een fietshelm op gefietst hebben. En dat was ook gewoon een hartstikke goed en leuk examen. Dus ja, als je dan zou zeggen, neem een voorbeeld dan aan Harderwijk.
Nou, heel duidelijk. Oftewel, iedereen veilig op straat. Hartelijk bedankt Willemijn Pomper, woordvoering Veilig Verkeer Nederland. En natuurlijk voor meer informatie ga je natuurlijk naar vvn.nl.
Graag gedaan.
Ja, newbies, het woord zegt het al. Alles is nieuw. Dus hier ook nieuwe muziek. Fleming die heeft onlangs een diamanten plaat mogen ontvangen. Hij is echt de allereerste artiest trouwens in Nederland die dit heeft bereikt. Hij is pas 28. De diamanten status wordt aan albums toegekend met meer dan 200 miljoen streams en singles met 50 miljoen streams. Dus zet dat geluid een tikje hoger, want alles op gevoel van Fleming, Zoe Tauran en Ronnie Flex draaien wij natuurlijk hier op Campus Creators. Ik doe alles op gevoel. Yeah. Yeah. Hey. Veel te laat opgestaan, mijn allernieuwste Nike's aan. De deur niet eens op slot gedaan. Ontbijtje met een visje bij de kibbeling gaan. Je weet hoe dat gaat. En ze staat dus ik vraag naar de naam. Zeg, hey, heb je plannen vandaag? Aan de VPA's en dan mee te gaan. Mijn vrienden vragen, hey, wat doe je? Ik zeg, ik trek mijn eigen plan. Oh, dus als jullie me zoeken, sta ik met een biertje bij de bar. Ik doe alles op gevoel.
Altijd vooruit en hou dat hoofdje van je koel. En ik ben niet op zoek, maar net als Russische roulette maak jij het spannend, raak me goed. Nog van alles wat jij zegt, dan roep ik me op een zwijgrecht. Sta 10 minuten bij je, maar ik moet nog rijden, tot bestel je nog een wijntje. Maar net wanneer je omdraait, ben ik alweer weg. Ja, sorry, luister echt. Ik doe alles op gevoel.
Dit is het HvA Nieuwsbericht van dinsdag 9 april. De trein die vanaf 2025 tussen Amsterdam en Barcelona zou moeten rijden, lijkt in 2025 toch niet te kunnen rijden. De Franse spoorbeheerder ziet dit plan niet zitten en de Franse overheid ziet liever geen nieuw spoorbedrijf in het land. Dat blijkt uit diverse bronnen. Dit komt mede door de vele werkzaamheden door het achterstallig onderhoud aan het spoor in Frankrijk. Onduidelijk is of de nachttrein in 2025 of 2026 zal rijden.
De gemeente Amsterdam gaat met een onverplicht fietspad experimenteren in Amsterdam-West. De verkeerswethouder wil hiermee onderzoeken of de verkeersveiligheid voor fietsers verbetert. Of de fietsproef effect heeft, hangt er onder andere van af of snelle fietsen op de rijbaan gaan rijden. Na afloop van de proef zal de gemeente een evaluatie doen.
En een vrouw van 37 jaar is ernstig gewond geraakt na een steekpartij op Zeeburgereiland. Iets na 9 uur 's ochtends. En kort hierna is een 57-jarige man aangehouden. De politie zegt geen verdere uitspraken te doen omtrent het incident.
En dan nu sportnieuws. Niet eerder maakte Ajax een mega blunder tegen Feyenoord. De wedstrijd werd uiteindelijk gespeeld met 6-0. John van het Schip noemt de 6-0 teleurstellend en beschamend. En had meer van de spelers verwacht. Na een half uur stond Feyenoord al met 2-0 voor tegen Ajax. Ajax staat op het moment op de 6e plaats in de Eredivisie.
En dan nu technieuws. Outlook-e-mails belanden mogelijk in de spambox van Gmail-gebruikers. Dat blijkt sinds Google nieuwe regels heeft ingevoerd. Microsoft zegt te werken aan een oplossing. In de tussentijd adviseert het bedrijf een e-mail-alias toe te voegen aan je Gmail-account. Hoe je dit doet, staat op de website van Microsoft.
En dan nu het weer in Amsterdam. Het weer in Amsterdam is vandaag bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 9 en 14 graden. Morgen zon met bewolking en gemiddeld 12 graden. Aankomend weekend kunnen we weer lekker op het terras. Het wordt namelijk heerlijk rond de 19 graden met wonder boven wonder zon. Dit was het nieuws en het weer live vanuit de HVA.
Maar goed, op het terras is het af en toe nog wel een beetje lastig. Want ja, als je een biertje wil bestellen, dan weet je niet of het Nederlands of Engels wordt.
Zeker.
Jasmijn, wat heb jij allemaal ondervonden over terrassen en horeca in Amsterdam?
Ja, ik ben ook Amsterdam ingegaan. En ik heb onderzocht naar de terrassen en de winkels en horecagelegenheden in Amsterdam. Nou, Amsterdam trekt natuurlijk een divers publiek aan. In de winkels en de horeca van de stad kan het Engels een belangrijke rol spelen. Er zijn heel veel toeristen, internationale bezoekers en bewoners. En de nieuwkomers die net in Amsterdam zijn aangekomen kunnen dan geen Nederlands spreken of begrijpen. Wat natuurlijk logisch is, want ze komen in een nieuw land met een nieuwe taal. En dat is niet niks. En het personeel in winkels en horeca schakelen dan vaak over naar het Engels. Deze situatie kan een uitdaging zijn en ook een kans voor de nieuwkomers. Want zo kunnen ze kijken hoe Nederlands is. En ja, de stad gaat om met de groeiende taaldiversiteit en de culturele interactie in haar cafés. Met name tussen de lokale bewoners en de Engels sprekende toeristen. Hoe creëren zij een gastvrije omgeving qua taal betreft? Café-eigenaren en werknemers zijn hierbij betrokken. Kiezen zij voor de lokale bewoners of houden zij hun Amsterdamse cafés heel internationaal? Is de menukaart bijvoorbeeld tweetalig? Het verhaal gaat zich afspelen in het koffiehuis De Markt op de Albert Cuyp. Deze markt is de grootste dagmarkt van Europa. Met 260 kramen die van alles verkopen. Verse groenten, vis, sieraden en textiel. Noem het maar op. Laten we een klein stukje luisteren uit de podcast Café Conversaties op de Cuyp.
Ik ben Chelsea, Latef. Ik werk op de Albert Cuyp sinds ik 12 ben. Ik ben er opgegroeid, want mijn vader heeft een eigen café. Nou ja, ook een beetje een ouderwets koffiehuis eigenlijk. Het is nog het enigste koffiehuis uit Amsterdam. Het heet Koffiehuis De Markt. Het is al sinds 1936, dus dat is al een aantal jaar. En ja, ik vind het erg leuk om daar te werken. Ik merk dat de laatste jaren heel veel toeristen op de Albert Cuyp zijn. Het is echt een toeristenmarkt geworden. Vroeger was het echt meer kleding. En nu is het echt veel eten. Stroopwafels, fruit, groenten, vis. Het is echt alleen nog maar eten. Heel veel Chinezen zie je ook op de Albert Cuyp. Ja, en die praten natuurlijk Engels veel. Maar ja, het maakt het ook wel weer leuk. Het is natuurlijk ook wel positief, want er komen nog meer toeristen. Dus er komen nog meer mensen naar de Albert Cuyp. En het is natuurlijk ook sinds de Noord-Zuidlijn er is het natuurlijk zo makkelijk om te bereiken dat mensen echt hier snel heen gaan naar de markt. We hebben heel veel vaste klanten die elke dag eigenlijk komen om een borreltje te drinken of lekker te eten. Maar we hebben ook wel heel veel toeristen en die komen vaak in het weekend. Dus dat zijn gewoon dagjes mensen. En ja, of dat nou mensen zijn uit Nederland of mensen uit het buitenland, dat is echt altijd verschillend bij ons. En dat maakt het ook alweer heel erg leuk. Ik werk daar nu 2 dagen in de week. En wij hebben natuurlijk ook best veel klanten die gewoon echt, echt Amsterdams zijn. Die kunnen gewoon geen Engels praten. Dus als mensen dan komen uit een ander land en die willen wat bestellen of die gaan praten met iemand, dan kunnen ze gewoon niet antwoorden. En dan blijven ze gewoon Nederlands praten. En dat is natuurlijk best wel gek voor zo'n toerist. Dat je denkt van, waarom praat je nou niet gewoon Engels tegen me? Maar dat, ja, het is niet dat het echt frustratie is, maar ze kunnen het gewoon niet. En uiteindelijk begrijpen ze elkaar wel weer, hoor, met handgebaren. Maar dat kunnen ze allemaal heel goed op de Albert Cuyp. Onze menukaart, we hebben een Nederlandse menukaart en Engelse menukaarten. We hebben hele simpele broodjes en dan moet je denken aan ouderwets broodje, bal, kroketten, half om, filet americain en hele simpele oude kaas, jonge kaas. Maar we hebben ook vaak rauw vlees zoals tataar of ossenworst wat gerookt is. En vaak snappen toeristen dus niet dat dat rauw is. Dus als ze dat dan krijgen, dan zitten ze echt zo te kijken van, moet je dit niet nog bakken, zeg maar. Dus dat is wel wat ze dan niet begrijpen. En dan zit ik al uit te leggen van dat het rauw is, maar dat begrijpen ze vaak niet. En dat is vooral met Spaanse mensen, want die kunnen ook niet zo heel goed Engels. Dus ja, dat is wel een lastige situatie. Maar vaak nemen we ook vaak weer broodjes terug of dan maken we het totaal wel, bakken we hem even voor ze. Dus het komt uiteindelijk altijd wel weer goed.
Nou, wat vinden jullie hiervan? Denk je dat Engels hoort in Amsterdamse winkels en horeca? Of vinden jullie dat Nederlands echt de nummer 1 taal is en moet zijn in Amsterdam? Pedro, wat vind jij?
Nou, Nederlands gewoon nummer 1, zou ik zeggen. Nee, kijk, ik denk dat we ons gewoon moeten realiseren dat Engels zeker een onderdeel is, hè, van de Nederlandse cultuur. Hè. Ik bedoel, gemiddeld spreekt 98% van ons land wel een vorm van Engels. Hè. Of het nou Brits of Amerikaans Engels is of gebrekkig Engels, hè, dat kan ook. Vergelijk dat eens met Spanje of met Duitsland. Hè. In Duitsland wordt elke film in de bioscoop ingesproken door Duitse voice-over. Ik vind het heel lame. Zo leer je namelijk echt gewoon totaal niks aan je eigen land. Qua andere talen. Maar persoonlijk zelf zeg ik dat het niet een standaard moet worden. Hè. We spreken Nederlands. En als je bijvoorbeeld al 10 jaar in Nederland woont, mag ik op zich verwachten als ik een drankje bijvoorbeeld bij je bestel, dat je begrijpt, want ik wil een biertje bijvoorbeeld, dat je dan begrijpt, hé, dat is een biertje. Niet dat je nog, dus, maar laten we het Nederlands taal lekker bevorderen. En gelukkig ook dat de Hogeschool van Amsterdam gewoon lekker Nederlands praat in vergelijking met bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam. En ja, Heineken had ook een laatste commercial. En dan zei een Engelse man die zei, die probeerde Nederlands te praten. Dus een laatste rondje, weet je, of een bierke. Dus snap je? Dus dat is ook best wel een goede commercial geweest uiteindelijk. Ik weet niet hoe jij erover nadenkt, Tamar.
Nou ja, als iemand die al bijna 9 jaar in Amsterdamse horeca werkt, is het natuurlijk altijd wel een beetje een uitdaging.
Onze expert.
Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik heb laatst een nieuwe baan gefixt als bartender. En ik heb verschillende sollicitaties gehad. En, nou, bijvoorbeeld door mijn naam werd ik dan een keertje afgewezen omdat ik geen Nederlands zou spreken. Andere sollicitatie begon in het Engels. En ja, dan moet ik dan maar even zeggen van, nou, ik spreek gewoon ABN. Maar je hebt dan wel nog steeds, ja, de drempel van de Amsterdamse horeca, dat ze echt eigenlijk zo minimaal mogelijk Engels sprekende mensen aannemen. Bijvoorbeeld ook nu op mijn nieuw werk is er vorige week nog een review geweest van, oh, in 020 spreken ze bij deze tent nog wel gewoon Nederlands. En ja, het feit dat dat eigenlijk wordt benoemd vind ik nog een beetje frappant. Maar goed, ja, ik ben het eigenlijk wel gewoon met je eens, Pedro, dat als je al iets van een jaartje of 2 of 3 wel echt weet van, je blijft hier toch wel even een beetje rondzwerven, dat je dan ook op zijn minst mag weten hoe je een biertje bestelt. Denk je niet, Dionne?
Ja, volgens mij is het gewoon ook zo dat er tegenwoordig zoveel sketches ontstaan, ook op het internet, over de zeg maar taalgebruik in de Amsterdamse horeca. Als ik bijvoorbeeld mijn eigen TikTok doorscroll, dan zie ik standaard dingetjes voorbij komen van een sketch dat iemand op het terras een biertje wil bestellen in het Nederlands, de ober vervolgens in het Engels terugpraat, maar eigenlijk achteraf Nederlands blijkt te zijn. En terwijl ze allebei Nederlands praten,
ja, daar betrap ik mezelf dus ook af en toe op.
Ja, wat ik heel bizar vind.
Ja, het is heel lastig, want je moet de hele tijd, ja, zeker als je daarin werkt, moet je de hele tijd gewoon gaan switchen. Dus ja, inderdaad, als gast is dat super verwarrend, maar als medewerker niet normaal.
Ja, nee, ik kan me dat wel voorstellen. Kijk, ik werk ook in de horeca, maar niet in Amsterdam. Dus dat is heel anders. Bij mij is het echt alleen maar Nederlands. En op het moment dat ik moet schakelen naar Engels, dan krijg ik daar toch alweer een kleine error van.
Ja.
Maar ja, ik denk inderdaad, als je in Amsterdam moet werken, dat het soms ook best wel lastig kan zijn.
Ja, het wordt volgens mij ook niet altijd met dank afgenomen als jij tegen een Nederlander Engels praat, omdat je continu Engelse klanten hebt gehad. Dus ja, ik bedoel, ja, ik ga ook eerlijk zijn, hoor. Ik zeg ook zo van, ja, ik praat gewoon Nederlands, hoor.
Ja, maar zo ben ik ook. Ik ben hartstikke bij de hand. Maar ja, inderdaad, het is gewoon best wel lastig om inderdaad constant die switch te maken. Dan zeg ik wel nog van, oh, je spreekt gewoon Nederlands. Sorry, ik ben de hele dag gewoon aan het switchen. En mensen snappen het wel. Maar het is alsnog, ja, bizar dat het 100 keer op een dag eigenlijk gebeurt.
Ja, nou ja, misschien zo meteen nog even bij een Nederlandse ober even een biertje kunnen bestellen.
Ja, misschien bij mij.
Wie weet, of bij Dion. Maar dan moeten we wel uit Amsterdam.
Ja.
Dat is vandaar.
Ja, dat wordt bij mij een beetje lastig.
Nou, dat wordt een beetje lastig, nou, helaas. Nou, gaan we lekker door naar het volgende. Ja, het is 2 uur spiddags en je luistert echt nog steeds naar Newbies vanaf live vanaf de Amstel Campus op de Hogeschool van Amsterdam. In het laatste half uur zullen we het hebben over trends. Spreken we Puk Timmermans, trendexpert op het gebied van TikTok. En spelen we de Afco Quiz. Maar nu hoor je eerst het nieuwe nummer van Roxy Dekker, Sugar Daddy.
loop in de stad, ik heb Buma in mijn zak. En ik ben nog op zoek naar een plus 1. Jij hebt vast een hele dikke bak, maar toch leef je vanavond lekker mee. Je staat niet op de lijst, dus sta je bij mij. Je vraagt me om een bandje en muntjes voor een drankje. Gratis in de VIP, jij voelt je de shit. Schat, drink maar van mijn fles, alsof jij het hebt gefixt. Vanavond ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die pil. Want vanavond ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Je weet toch, Roxy Rowe betaalt de bil. Jij krijgt alles wat je wil. Vanaf ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die bil. Vanaf ben jij de baddie en ik je sugar daddy. Je weet toch, Roxy Rowe betaalt de bil. Jij krijgt alles wat je wil.
Alles wat je wil. Roxy Dekker. Zij is dus pas 19 jaar oud. En haar nummer Sugar Daddy is afgelopen 4 april uitgekomen. En staat eigenlijk al meteen op nummer 1 in de top 50... met meest geziene nummers in Nederland op Spotify. Met enkele honderdduizenden streams al. Maar ja, dit is haar derde klapper na Anne Fleur Vakantie en Satisfyer. Laatst heeft ze ook nog de 3FM Award gewonnen voor beste nieuwkomer. Ik vind persoonlijk dat ze het echt ontzettend goed doet. Maar staat Sugar Daddy bij een van ons in de afspeellijst?
Ik pas. Misschien wat anders. Want ik moet ook gewoon bekennen, ik ken Roxy Dekker niet.
Nou, ik ken hem wel, maar ik vind het niet echt een leuk lied. Maar misschien met drank op tijdens het uitgaan. Dat iedereen al meezingt en danst. Dat je dan vanzelf ook wel mee gaat zingen.
Ja, kijk, ik heb gewoon een leuke foute lijst om ja, klaar te maken. Of gewoon voor de lol, weet je wel. Gewoon op Spotify. En ik heb er gewoon gelijk erin geknald. Onironisch vind ik het wel een goed nummer. Gewoon lekker meebladden. En ik zie mezelf al helemaal in de kleine cooldown staan. Gewoon met een paar bieren op. En ja, shout-out naar Stef. Ja, lekker meebladden.
Ik moet ook wel zeggen dat ik haar nummer stiekem toch wel gewoon een beetje leuk vind. Ze zingen gewoon lekker mee en ze ja, blijven gewoon lekker hangen. En ik vind het ook gewoon leuk dat haar nummers wel een beetje een knipoog hebben. Er zit gewoon wel een grapje in of zo. Snappen jullie een beetje wat ik bedoel?
Ja.
Ja.
Maar goed, leuk dat je luistert naar Newbies. De radioshow in Hartje Amsterdam over de nieuwste dingen in de stad, zo ook taal. Ja, echt. Want taal verandert dus ook gewoon elke dag, elk decennium. En vorige eeuw schreef ze bijvoorbeeld nog vis met SCH. Ja.
Vis.
Ja, nee, je zegt gewoon vis. Ja. Ja. Maar goed.
Ja, ik vind talen ook wel mega interessant. Je merkt nu ook wel meer internationalisering binnen de taal. We hebben het er net natuurlijk al eventjes over gehad, dat er steeds meer Engelse mensen ook of Engelstalige invloeden zijn op bijvoorbeeld het terras. Maar ik hoor ook om me heen echt wel vaak Engelse woorden in gesprekken. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de invloed van social media. Het is gewoon heel normaal om tegenwoordig Engelse woorden in een zin te gebruiken. Maar er zijn natuurlijk veel meer invloeden in de Nederlandse taal, ook van andere talen.
Ja, nee, bijvoorbeeld in Amsterdam heb je al heel veel invloeden in straattaal, bijvoorbeeld door Surinaamse of Marokkaanse
of Wakka.
Of Turkse invloeden, inderdaad. Ik vind het wel fatu. Is er een nieuwe ontwikkeling, namelijk de invloed van Marie Claire, oftewel Anne Fleur straattaal, oftewel Afko's. laat ik nou net even een leuke quiz hebben voorbereid om te kijken hoe ver het al is geïntegreerd hier in Amsterdam. Mijn slachtoffer is naast mij, Pedro.
Oh jee.
En ja, je krijgt van mij gewoon een paar woorden. Ik geef je een paar zinnen voor context en dan mag jij een poging wagen.
Een poging.
Ja, Pedro, dus welkom bij
de AfCoQ, oftewel de afkortingenquiz.
Dankjewel, dankjewel. Laten we beginnen, zou ik zeggen. Ja. Ben je benieuwd?
Ja, kijk, je krijgt dus een paar woorden die met elkaar te maken hebben en de zin voor context. En dan mag jij per woord gaan vertellen wat er hier allemaal speelt. Okay. Dus je eerste twee zijn Boca en A in de B. En voor context is het: hey schat, vergeet je Boca niet. A in de B.
Boca is het bonuskaart. A in de B. Oh, dankjewel. Karma punten. A in de B. A in de B.
Ja, het is ook wel lastig hoor.
A in de B. In de Albertijn.
Is dat je definitieve antwoord?
Ja. Ja, sorry hoor.
Nee, ja, je hoeft geen sorry te zeggen, maar het is avocado in de bonus.
Ja, want ik heet avocado, dat is een beetje een ding.
Ja, avocado, hè? Ja, maar goed. Weet je, we gaan gewoon door naar het terras, want op het terras heb je een Biba, een Spaby en een Heerly. voor context, lieverd, beeld je in.
Oh jee.
Terrasje, Biba, Spaby, Heerly.
Nooit gedacht dat ik liever door jou zou worden genoemd. Maar
bij deze, vertel.
Biba, Spaby, Heerly. Heerly de Peerly, oftewel heerlijk.
Ja.
Oh, jongens, Spaby. En Biba is bitterbal.
Hey.
Maar wat is nu Spaby? Wacht even. Laat me even denken, hoor.
Je moet een beetje gewoon denken aan terras.
Spaby. Terras, ja. Nou, daar kom ik heel ver mee. Spaby. Ja, Spaby. Je.
Tijd begint te dringen.
Merk het. Ik weet het echt niet. Ik ga een gokje wagen. Ik denk gewoon iets van... wat was bier. Bier.
Is dat je definitieve antwoord?
Ja, zoiets.
Ja, ik weet niet of ik hem helemaal goed kan keuren. Wat vindt de vakjury?
Ja, het is niet een gewoon biertje.
Nee.
Oh, het is een speciaal biertje.
Kijk.
Als het niet gewoon, dan is hij speciaal.
Ja, zeker speciaal. Maar wat ook heel erg speciaal was...
Ben ik?
Niet alleen jij, maar goed. Zeker in coronatijd, dan kon je een lava doen. En wat dan heel erg populair was, zeker daarna, was een Esmaatje.
Een Esmaatje, dus, nou ja, dat weten we wel. Esma is natuurlijk een espresso martini. Natuurlijk.
Maar ja, als ik zeg dat ik voor een lava met de girls ga, wat lekker in Vondel, wat gaat het worden?
Je hebt ook een koa. Een lava en een koa.
Nou, daar word ik echt slimmer van. Een lava. Dat doe je in het Vondelpark.
Onder andere.
Ik denk dan aan een lange wandeling.
Oh my god. Crazy. Maar oké. Nu gaan we het wel iets moeilijker maken. Want ja, weet je, ik denk dat dit allemaal wel een beetje geïntegreerd is. Zeker met de komst van het Instagram-account De Haarclip van Marie Claire. Shout-out. want weet je, ik vind het hartstikke chemo om een Wipro te doen. Maar wat houdt dat nou allemaal in?
Zullen we Wipro voor de...
Ja, want ik kan iemand uitnodigen voor de Wipro, omdat ik het chemo vind.
Gezellig mozzarella.
Hey. Hoi.
Maar Wipro, jongens. Wintersport. Wipro, ik weet het niet. Wintersport. Ja, sorry.
Ja, nee. Wintersport is Wispo.
Wispo, ja.
Maar een Wipro is een wijnproeverij.
Is een S en een R'tje verschil, hè? Of bijna dan.
Ja, dat is zeg maar een verschil in taal.
Oké. Ik vind het prima, joh. Weet je, ga lekker naar het volgende.
Ja, ik ga wel even zo meteen een lava doen, hoor. Maar... ja, ik ben dus iets kwijt. Mijn pakkoepla. En ik dacht dat hij in de woka stond. Maar
Daar stond hij niet.
Nee, dat was niet.
Dat is de woonkamer.
Oké. Okay.
Dank u, dank u. Waar is de pakkoepla gebleven? Pakkoepla. Ik weet het. Wacht even voor. Pakkoepla. Pakket. Pak. Pakhaver. I don't know. Pakhaver.
Pakhaver?
Zoiets.
Is dat je definitieve antwoord?
Ja, doe maar.
Dat kan ik ook helemaal niet goedkeuren. Want dat is de welbekende famous Marie Claire pannenkoekenplant. Zo'n leuk vetplantje.
Nou, heel duidelijk. Ik heb alleen nepplantjes in mijn kamer van IKEA. Dus,
ja, ik ook. Ik laat alles doodgaan. Maar goed, Pedro, jij gaat helaas niet door naar
helaas,
de volgende ronde. Want,
maar ja, dank voor deze ontzettend intelligente quiz.
Ja, nou, ik vond het wel heel erg leuk. De afko's zijn dus een trend op gebied van taal. Maar niet alleen op gebied van taal zijn er nieuwe trends. Je ziet het bijvoorbeeld in fashion, social media en mensen die altijd proberen in te spelen op trends. Zoals bijvoorbeeld bedrijven die gaan er volop in mee. Kijk bijvoorbeeld naar dat Brazilian marketing. Dat is echt een soort faalvideo. En dan zie je ineens een medewerker verschijnen met de nieuwste aanbieding van de week. Ik ga er persoonlijk heel goed op, maar wat vinden de mensen op straat?
Als ik heel eerlijk ben, ik zit heel veel op mijn telefoon, maar TikTok echt niet zo heel erg veel. Ik heb het al gedownload, maar ik kijk het echt niet zo. De trends, dat volg ik eigenlijk niet echt. Vaak zit ik gewoon op mijn telefoon en dan zit ik gewoon te swipen of te kijken.
Ik heb geen social media meer, of ik probeer het in ieder geval. Want ik vind het gewoon een beetje toxic af en toe. En merk gewoon dat het heel snel heel verslavend is. En ook gewoon voor de jeugd niet goed. Ja.
Techno-video's, dus ik ga naar techno-feesten, dus ik krijg heel veel video's van techno-feesten over de hele wereld en met die artiesten. En voor de rest eigenlijk een beetje de casual hypes, dus inderdaad die video's met vechten, maar ook met memes.
Ja, die Brazilian marketing die ik nu steeds voorbij zie komen, die vind ik echt heel tof.
Als ik een andere schattige puppy zie of zo, dan is gelijk bam like. Ja. En heel veel eten, echt eten, recepten ik ook elke avond voor mijn huisgenoten, dus eten, alles wat eten, dat... Dat sta ik allemaal op en zo. En outfits.
Ja, outfits inderdaad.
Outfits
en plekjes. Wel. Leuke plekjes om naartoe te gaan.
Ja, plekjes in Amsterdam om te gaan. Terrasjes, ja. Eten, restaurants. Ja.
Nou, dat is af en toe nog wel een hele verspreide mening eigenlijk. Maar om die meningen een beetje makkelijker te maken, hebben wij Puk Timmermans aan de lijn van Flikvlak Agency. Puk, welkom.
Ja.
Hallo, goedemiddag.
Hey.
Zou je in het kort voor mij kunnen uitleggen wat je precies bij de agency doet?
Hi, ik ben Puk. Ik werk bij Flikvlak als de videograaf en editor. Wij maken de TikToks voor verschillende bedrijven en spelen zo ook op het een en ander qua trends.
Ja, want wat zijn naast bijvoorbeeld dat Brazilian marketing nu echt hele aan trends, om het zo maar te zeggen, op TikTok en Reels?
Qua trends die je op dit moment heel veel ziet, bedoel je?
Ja.
Daar had ik het toevallig net nog met een collega over. Wat ik echt heel erg impressief vind, is bijvoorbeeld zo iemand als Roxy Dekker, waarvan iedereen dacht eerst van, die had met dat Anne Fleur vakantie eigenlijk even één hitje te pakken. Maar ja, zit nu al op de derde hit, dat ook gewoon een trend is op TikTok.
Ja. Ja, sowieso wat zij als 19-jarige heeft bereikt is hartstikke bijzonder. Zeker met een 3FM Award voor nieuwkomer.
Maar, ja, daarom. Ja. En dat komt natuurlijk wel voornamelijk, denk ik, via TikTok.
Ja, want nu hoor je het eigenlijk al bijna elk feestcafé van Amsterdam. Maar heel veel influencers gebruiken het ook al voordat het uitkwam zelfs in hun video's.
Ja, ik vond het ook heel erg tof om te zien. Je zag er volgens mij zo'n video bij... Paspop was het of zo, dat zij dat nummer ging optreden. En eigenlijk kende bijna iedereen dat nummer al in die zaal, terwijl het nummer nog niet eens uit was.
Ja, bizar. Maar ja. Dat is dus heel erg trending. Maar wat zijn eigenlijk trends waarvan je denkt, weet je, laat die maar eigenlijk zitten. Laat maar een beetje afsterven.
Oei, zo, daar vraag je me ook wat, moet ik zeggen. Durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Ik weet het niet zo goed. Ik vind die Brazilian marketing wel heel erg leuk. Maar ik zie niet per se een trend waarvan ik op dit moment denk, maar daar ben ik nu alweer klaar mee.
Nee, oké. Okay. Maar hoe lang zou je bijvoorbeeld de levensduur schatten van Brazilian marketing?
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat iedereen daar langzamerhand wel alweer klaar mee is. Sommige originele nog wel, maar het is nu zeg maar zo'n anderhalve week al een ding of zo, zou ik zeggen. Maar ik denk wel dat het langzamerhand alweer klaar is.
Omdat nee, iedereen snap ik. Maar ja, ik bedoel, de gemiddelde trend blijft ook max een week, twee weken, toch?
Ja, tegenwoordig wel inderdaad. Tegenwoordig zie je echt dat een trend maar echt zo kort meegaat.
Ja. Nou, kijk, ik ben sowieso zelf chronisch online. Ik zit dan voornamelijk wel echt mijn hersencellen weg te scrollen op TikTok. Maar,
ja, dat ken ik.
Ja, nou, het is heel erg goed tijdverdrijf. Maar ja, dan zie ik af en toe mensen op Reels. En dan denk ik, ja, hoe kan je dat eigenlijk met elkaar vergelijken? Want ik vind Reels wel echt een beetje een TikTok-dupe. Wat vind jij?
Hoe bedoel je?
Nou ja, het is gewoon eigenlijk hetzelfde idee. Gewoon door video scrollen. En de meeste trends die komen 2 maanden later van TikTok op Reels.
Ja, dat merk je wel heel erg inderdaad. Dat heel veel trends pas 2 maanden later echt pas op Instagram opduiken. En mensen die dan echt heel hard nek zeggen van, oh ja, ik ga niet op TikTok. Dat ze dan op Instagram wel diezelfde trend zien. Maar dan 2 maanden later denk je ook van, nou, lekker hoeft u date.
Ja, precies. Maar hoe pak je dat dan binnen de agency op? Want ik bedoel, je hebt dan echt 2 verschillende soorten doelgroepen bij TikTok en Reels.
Mm-hmm.
Hoe differentieer je dat eigenlijk?
Hoe differentieer ik, zeg maar, de...
Ja, van, weet je, je wil natuurlijk crossmediaal te werk gaan. Zeker met een influencer die meerdere platformen heeft. En dan is het natuurlijk belangrijk van, oké, okay, nou, je kan een beetje op de TikTok-markt gaan creëren of op de Reels-markt. Maar hoe vind je daar de beste lijn tussen?
Nou ja, wat ik vooral merk is dat je moet wel een soort van onderscheid maken in de content die je plaatst op Reels in tegenstelling tot TikTok. Ik weet niet trouwens of ik goed te horen ben, ik loop even buiten.
Oh nee, is helemaal goed hoor.
Oké, maar ik merk op TikTok is het toch wel even iets meer humor gedreven. Gewoon mensen die doen ook net een stapje authentieker of zo. Ik vind TikTok zelf ook gewoon een stuk persoonlijker. Dat je ziet ook wat er allemaal geplaatst wordt. Bijvoorbeeld dus die Brazilian marketing vind ik een perfect voorbeeld van. Het lijkt er allemaal alsof dat gewoon allemaal ter plekke door wat collega's bij elkaar is opgenomen. Oh, laten we dit doen.
Ja, gewoon lekker spontaan eigenlijk.
Ja, terwijl soms zit er daadwerkelijk dan gewoon een agency achter. Maar het lijkt allemaal gewoon lekker authentiek. En dat vind ik juist wel een beetje die kracht van TikTok. In tegenstelling tot Reels die dat wat minder is.
Ja, want inderdaad, Reels dat is toch een beetje commerciëler, zou ik zeggen.
Nou, dat hoef ik niet per se te zeggen. Maar ik zit zelf eigenlijk bijna niet op Reels.
Ja, want hoe doet Flikflak dat bijvoorbeeld? Weet je dan, heb je bijvoorbeeld waarschijnlijk wel een influencer die alleen maar op Reels zit. Pak je dat gewoon op of zeggen jullie, nou, maak maar een TikTok-account?
Nou ja, wij staan er sowieso altijd wel voor open, maar wij doen wel voornamelijk TikTok. Sommige accounts hebben we ook Reels gepost, dus. Maar dat zijn dan vooral bijvoorbeeld video's die je ook zou kunnen doorposten op Reels.
Ja, dat is wel waar. Maar ja, dan moet je maar hopen dat het goed getimed is met de 2 maanden vertraging, hè?
Ja, dat zou je wel denken, inderdaad.
Maar ja, want ik zag dat over laatst ook wel voorbij komen. Dat er bijvoorbeeld in de VS heel veel ophef was over de data en privacy van TikTok. Heb jij bijvoorbeeld, ik heb het niet gedaan, maar heb jij de terms and conditions überhaupt gelezen en maakt dat je uit?
Nee, ik heb het niet gelezen en heel eerlijk gezegd maak ik me er ook niet zo heel veel druk om. Heel veel mensen die zijn daar wel heel veel mee bezig, maar ik denk van ja, ik merk er zelf niet zo heel veel van. Dus maak ik me er ook geen druk om.
Nee, want ja, weet je, tegenwoordig, je moet bij elke account dat je eigenlijk maakt, moet je een terms and conditions lezen. Maar wie doet dat eigenlijk?
Nee, maar ja, heel eerlijk, wie leest dat allemaal?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk nog nooit een terms and conditions in mijn leven gelezen.
Nee, inderdaad, dat vind ik eigenlijk ook niet.
Dus weet je, ik ben benieuwd naar de persoon die wij ooit gaan ontmoeten die dat wel heeft gedaan.
Ik wou net zeggen, ik denk niet dat iemand dat ooit helemaal heeft uitgelegd. Nou, vast wel iemand.
Misschien een keertje een advocaat of zo, toch?
Ja, misschien.
Maar even, ik zat nog even te denken. Stel, ik heb een klein bedrijf. Wat zijn dan de meest gemaakte fouten die ik kan voorkomen? En welke tips zou je hebben om succesvol met TikTok en influencers om te gaan?
Waar ik zelf altijd van denk van, daar ga ik niet helemaal lekker op aan, is als alles te gescript lijkt. Ik vind juist wel leuk, wat ik al eerder zei over TikTok, dat het gewoon wat authentieker, wat persoonlijker allemaal lijkt. Het hoeft allemaal niet zo te zijn, kan best gescript zijn, maar dat het in ieder geval wel lijkt alsof het lekker authentiek en ter plekke gemaakt is. En het leuke daarvan vind ik bijvoorbeeld straatinterviews. Straatinterviews zijn er wel een goed voorbeeld van. Dat werkt altijd wel lekker. En echte don'ts zijn dus in ieder geval het laten lijken alsof het allemaal perfect is, want dat is het niet. En dat is juist het leuke aan TikTok, dat het niet perfect is.
Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Gewoon een beetje die oprechtheid, dat je dat nog wel een beetje ziet.
Ja, zeker mee eens.
Want wie ik ook echt ontzettend oprecht vind, is Joost Klein. Die ons representeert in Eurovisie. Wat vind jij van zijn hele promotiecampagne? Want ik heb het echt 2 maanden eigenlijk lang gezien dat het nummer eraan zat te komen. En daarna al de hele hype na de release, zeg maar. Wat vind jij?
Ik vind het echt geweldig. Want het ding was, hij was nog helemaal niet gekozen als persoon die ons zou gaan representeren op Eurovisie. En hij had natuurlijk zo'n grote campagne al eromheen gemaakt van Joost voor Eurovisie, Joost voor Eurovisie. Ja, ik ben zelf ook bij zijn concerten geweest een aantal keer, ook voordat hij was gekozen. En dat hij daar zo'n ding van maakte dat je er eigenlijk niet meer omheen kon. En dat hij uiteindelijk ook nog is gekozen, waardoor hij nog zo'n erge boost krijgt, ook voor zijn nieuwe nummer. Ja, ik vind het alleen maar slim. En daar heeft hij ook op TikTok heel veel mee gedaan, maar ook vooral tijdens de shows. Elk moment dat hij de kans had, heeft hij aangegrepen om daarover te beginnen. En het is hem gelukt ook.
Joost Klein, droom groot, hè?
Ja, zeker. Zeker.
Maar ja, ik hoop oprecht dat we gewoon, zeker van onze buurlandjes, lekker die douze points binnen gaan harken. Maar
ja, zeker.
Ik ga jou ontzettend bedanken voor je tijd, want wij moeten weer door. Maar ontzettend bedankt.
Nou, helemaal geen probleem.
En dan wens ik je een fijne dag.
Yes, fijne dag verder. Joe.
Dank je. Joe. Zoals je net hoorde, is het over 3 weken dan echt zover. Onze delegatie gaat naar Malmö in Zweden om hopelijk een nieuwe winst.
Malmö.
Om hopelijk een nieuwe winst te behalen voor Nederland. Vorig jaar won Loreen met het nummer Tattoo, wat haar de eerste vrouwelijke artiest is gemaakt die het festival 2 keer heeft gewonnen. En dan verder met de primeuren vind ik dat Joost Klein echt een hele goede kans gaat hebben. Echt heel goed. Hij pioniert onze welgeliefde hardcore cultuur in het Songfestival met ook nog eens een goede dosis humor, wat echt best wel goed eigenlijk in het straatje van Eurovisie past. En ja, hij heeft ook gewoon een hele grote achterban in zowel Duitsland als België. Dus ik denk dat wij daar wel van kunnen profiteren. Want ja, wij kunnen helaas niet op ons eigen landje stemmen. Maar ja, weet je, ik kan er uren over doorpraten. Ik ben fan. Kan je hetzelfde zeggen, Pedro?
Je smelt helemaal weg, volgens mij. Ja, dat is het. Ja, kijk, ik denk dat het wel een prettige strijd gaat worden. Hè. Ik zie Joost wel ergens hoog staan. Hè. Maar of het een nummer 1 hit is, ik heb gewoon mijn twijfels daaraan. Hè. Er is ontzettend veel aandacht voor Kroatië onder andere. Zwitserland natuurlijk. En je ziet vooral dat Zuid-Europa een beetje de steun geeft aan Kroatië. Dus eigenlijk is het een beetje de zuiderlingen die geven elkaar een beetje de punten. En een beetje hetzelfde als in het Oostblok gebeurt. Nederland en België natuurlijk.
Altijd een beetje van die frontjes, hè?
Altijd een beetje van die frontjes. Ik hoop dat we de douchepoint krijgen van de zuidenburen. Onze lieve Vlamingen vooral dan. En we gaan het uiteindelijk allemaal zien in mei. Hè. Uiteindelijk, het nummer sprak me zeker aan op een gegeven moment, maar in het begin nog niet. Maar nu denk ik zo van, ja, al die versies die zijn gemaakt, laten lekker bij het origineel. Hij moet het uiteindelijk voor ons doen. Ik vond het wel leuk met die gebarentolk. Dat vond ik wel een leuke.
Oh ja,
die dat ook deed. Dus dat was wel een leuke. Maar hoe denk jij erover, Jasmijn? Ik denk dat jij namelijk denk dat hij nummer 1 gaat worden, of?
Nou, ja, eigenlijk wel. Maar ik vind het sowieso echt een lekker nummer. En na 1 keer luisteren zit het ook gelijk de hele dag in je hoofd. En ik vind het ook een typisch Nederlands nummer met dat hakken. Dat vind ik wel echt leuk gedaan van Joost. Mijn vader is ook helemaal fan. Want zodra dit nummer aanstaat op de radio, zet hij het geluid helemaal hard. En dan gaat hij helemaal mee dansen en zingen, wat best wel beschamend is. Want dan zit ik daar zo naast in de auto en dan kijkt iedereen van, waarom dans jij hierop? Maar ik vind het echt een leuk nummer. En ik kijk er ook zeker naar uit.
Nou, even kijken naar de bookmakers, hè. Want die zeggen het wel eens wat correct en wel eens incorrect. Voor nu Zwitserland met een 24% kans om te winnen. Kroatië, tweede plaats 16%. Italië 13%. En Nederland, die is één plekje omhoog gegaan. Die staat nummer 4, maar nog steeds met 9% kans.
Nou ja, ik hoop dat die bookmakers het fout hebben. Dat wij gewoon lekker op nummer 1 staan. Maar goed, ik denk dat dat outro van het nummer ook heel goed op het podium gaat doen. Want het laat toch een beetje de gevoelige kant zien. Maar ja, hier draaien wij het in ieder geval.
Ja, dit was de Newbies uitzending alweer. Ja, de tijd vliegt gewoon. Laten we jij heel eerlijk zijn. Ontzettend bedankt in ieder geval voor het luisteren. En ik wil nog een kleine shout-out doen naar onze beveiliger Frank. Want die zit altijd hier op de achtergrond. En op een of andere manier stelt hij altijd de show. Dus Frank, shout-out aan jou. Volgens mij was het een leuke, maar vooral informatieve uitzending, denk ik.
Jazeker. En Frank heeft ook zijn best gedaan vandaag.
Uiteraard, altijd achter de balie. We love you.
Ja, weet je, time flies when you're having fun. Ik ga zeker door naar de Dimibo om het scherpe randje eraf te halen voor vandaag.
Ja, heerlijk. Ik heb ook wel zin in een lekkere Bima of een Spebi voor zo.
Mag het horen.
Nou, na ons hoor je de grote tussenshow. Maar eerst Joost met Europapa. Geniet van je middag. Kladiladi. Campus Create.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa.
Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please? Zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ben elke dag op reis, want